dan allemaal even een paar seconden rustig erbij gaan zitten. Zo min mogelijk bewegen. Dan kunnen we direct doen.
Goedenavond. Tweede gedeelte bestemd voor uw vragen. Alle vragen zijn welkom. Persoonlijke worden niet beantwoord. Anderen zover we menen dat we het kunnen doen. Schriftelijke vragen gaan voor. U heeft alleen één keuze. Zal ik het zo vlug mogelijk doen? Of zal ik proberen het zo goed mogelijk te doen?
Zo goed mogelijk.
Ja, goed, dat moet alles eens in de wijze schrijven.
Zullen er geen geitelingsactie meer plaatsvinden in Nederland dit jaar?
Een vraag waarop geen definitief antwoord mogelijk is. Want gijzelingsacties worden inderdaad wel gepland, maar niet door Nederlanders. De kans is echter groot dat ze in Nederland worden uitgevoerd. Dat zou zeer waarschijnlijk zijn eind september, begin oktober. Maar aangezien de situatie in de wereld erg verward is, is het mogelijk dat die plannen alsnog komen te vervallen. Dus een definitief antwoord kan ik u helaas niet geven.
Een medische vraag staat hier. Haargroeimiddel, door u genoemd. Vis van een drachtige merrie. Wat is het werkzame bestanddeel? Zijn het hormonen? Welke dan? Mag het ook andere pis zijn? Vijf bovenmanningen hebben snelle haaruitval. Gebruiken hun eerste ochtendwater en masseren dit in de hoofdhuid. Zit daar iets in? En hoe lang masseren en hoe vaak?
Ja. Dat is eigenlijk wel een bezeken vraag. Maar goed, ik zal proberen om een antwoord te geven. In de eerste plaats een drachtige merrie. Dat wordt voornamelijk gezegd omdat er inderdaad nogal wat hormoon en een extra enzymafscheiding in zit. Ik kan ze niet precies benoemen, ik ben niet deskundig op dat terrein. Maar het schijnt dat deze samenwerking inderdaad een versterking van de haarwortel betekent. En daardoor een verbetering van de haargroei. Of u dat kunt doen met andere urine, ik vermoed wanneer daar dezelfde bestanddelen in zitten, wel. Ik dacht echter niet dat je een lid van een duikbootbemanning met een drachtige merrie kunt vergelijken. En vraag me dus af of hun water, het zij van de ochtend of van de avond, iets anders heeft dan een ontspannende en suggestieve werking.
Wereldoorlog 3. Recente Nostradamus-onderzoekers hebben de nabije toekomst tot 2000 redelijk in kaart gebracht. Tussen vele oorlogvoerende Arabieren, Engelsen, Romaanse volkeren, Duitsstaligen, Chinezen, maar geen rust. Of doen die toch mee als de Roden, of zijn dit Chinezen, of als de volkeren rond de Noordpool? Als ze meedoen, dan staat er bij 24.382, vrijage met China. Wat is hun rol dan? Frankrijk wordt van vijf kanten aangevallen. Hoe zit en hoe kan dat?
Ja, dat vraag ik me ook af. Ik mag een paar opmerkingen maken. In de eerste plaats, Nostradamus was een nogal pessimistisch man. En dat komt in vele van zijn voorspellingen tot uiting. In de tweede plaats, zijn voorspellingen zijn dermate versleuteld en cryptisch gesteld, dat over het algemeen de zogenaamde deskundigen komen tot een patroon door achteraf bepaalde kwartrijnen daarvoor geldig te verklaren. En zo komen we tot een algemene interpretatie. Wanneer u zegt dat de nieuwste interpretatie is dat die oorlog in 1984 zou plaatsvinden, moet ik u teleurstellen, dat is al verschoven tot 1992. Verder, een aanval van vijf kanten is natuurlijk niet helemaal juist voor Frankrijk, maar er wordt letterlijk verondersteld dat in het jaar 1992 een groot geschil ontstaat tussen China en de rest in het begin van de Aziatische wereld. De Aziatische wereld zal zich dan verenigen met een deel van de olielanden en een deel van Noord-Afrika en zich weren gelijktijdig tegen de Chinezen en tegen die rare Chinezen die zichzelf blank noemen. Wanneer dit eenmaal plaatsvindt, zal Rusland na heel veel aarzelingen moeten besluiten om een bondgenootschap aan te gaan, zeer waarschijnlijk met de USA en wat nog over is van Europa. Daarna zou Europa geheel bezet worden, zeer waarschijnlijk door een samenwerkende groep, toch weer van de Arabieren en de Chinezen die het met elkaar eens zijn. Dat zou dan plaatsvinden in 1994. En daarna zouden ze worden teruggedreven. En dat zou dan zeer waarschijnlijk voltooid zijn in 1998 of 1999. Ik weet niet precies het nog. En nu, of ik het juist dacht. Zover mij bekend, acht ik het volledig onjuist. Redenen daarvoor? In de eerste plaats. Op dit ogenblik is er voor China nog geen reden en geen mogelijkheid om zich in een, zelfs een atoomoorlog te begeven met Zuid-Azië, dat op een andere wijze gemakkelijker gewonnen kan worden. Laat staan dat men op dit moment een conflict nodig heeft met Rusland, waar Rusland dan technisch misschien hier en daar de minder is van de USA, maar zeker nog steeds de meerdere van China. Terwijl bovendien de goede banden met Japan, die men op het ogenblik probeert op te bouwen, verbroken zouden zijn en daarmee de technologische ontwikkeling in China een grote klap zou krijgen. Dan in de tweede plaats. Een wereldoorlog is op het ogenblik niet goed denkbaar, omdat een dergelijke wereldoorlog, hoe zij ook verder zou beginnen of zou uitvallen, een vernietiging van ongeveer 2/3 van het aardoppervlak ten gevolge zou hebben. Dat wil zeggen dat het onbewoonbaar wordt en dat zeer waarschijnlijk alle zeeën in die mate radioactief zijn dat voedsel vanuit de zee niet meer gewonnen kan worden. Dus geen kans dat men dat risico wil lopen. Op het ogenblik dreigen met atoomwapens, dat is alleen iemand die een moord begaan heeft dreigen dat je hem 3 keer zult doden, is ook onmogelijk. Dan nog een andere reden. Er is op het ogenblik overal, dat is deel van de tijd, een voortdurende en sterke sociale omwenteling gaande. Deze omwenteling is niet rechts- of linksgezind, al interpreteert men dat anders. Het is gewoon het zoeken naar een samenhang waarin gehele volkeren en uiteindelijk een samenhang van volkeren zich gemeenschappelijk kan vinden in een bepaalde wijze van leven. Deze processen zijn op het ogenblik al lang op gang gekomen. We hebben dat in de tijd gesteld op 80, 82 een aantal kleine oorlogen. 84 zeer waarschijnlijk een zeer groot aantal oorlogen en revoluties, maar alle van beperkte omvang. Wanneer deze aflopen, is er een zodanige eenheid ontstaan dat men kan spreken van continentale verbonden die een zodanige versmelting en ook een wegvallen van grenzen ondergaan dat het zeer onwaarschijnlijk is dat men een tiental jaren later alweer bezig is om elkaar af te slachten. Ik meen dus dat de interpretatie van de Nostradamus voorspellers niet juist is. Ik wijs er verder op dat Nostradamus wel veel heeft gezien, maar dat hij niet in staat was, gezien zijn tijd en zijn achtergronden, veel van hetgeen hij gezien heeft omtrent uw tijd juist te interpreteren. Is dit voldoende?
Ik heb vandaag voor het eerst in mijn leven niet gestemd. Heb ik goed gedaan daaraan?
Ja, dat is echt moeilijk. Dat is namelijk iets dat moet je zelf uitmaken. Maar als u mijn overweging wilt horen, dan zou ik zeggen, stemmen, dat is kiezen. Maar als je niets hebt om tussen te kiezen, waarom zou je stemmen?
Hoe begraven wij de doden? En ik denk dat het over stand zal gaan doden. Dat staat er achter bij.
Hoe begraven we de doden? De doden leven. En aangezien de doden leven, ook feitelijk leven, en hun eigen weg gaan, kunnen we de doden alleen begraven door ons te herinneren wat ze zijn geweest, wat ze betekend hebben voor de mensen, en zover we dat kunnen in hun geest verder te gaan. Oké?
Hoe ontwikkelt u zichzelf als geest?
Ja, dus een beetje moeilijk om uit te leggen. We hebben namelijk geen cursus of zo en ook geen vakdiploma. Als geest ontwikkel je ongeveer als volgt. Eerst leef je in een eigen wereld, je assimileert die wereld een beetje. En wanneer je die wereld eenmaal hebt leren kennen, dan ga je zoeken naar meer gegevens. Die gegevens liggen voor een deel boven je begripsniveau, maar ze betekenen wel een verrijking. Met die paar nieuwe gegevens ga je dan proberen in een lagere wereld. Ja, lager, dat is dan, maar het is geen lift, hè. Dus is maar een aanduiding. Maar in een lagere wereld ga je dus proberen om dingen te doen. Probeer je eigenlijk iets van je eigen besef en wereld weer uit te dragen. Daardoor ontstaan beïnvloedingen en conflicten, waardoor je weer meer kunt gaan begrijpen van datgene wat in een hogere wereld bestaat. Het is dus als het ware een soort stage wat je doorloopt. Het ene ogenblik ben je bezig te kijken hoe anderen zijn. Het volgende ogenblik ben je bezig datgene te doen waarvan je meent dat het goed is.
Heb je zelf conflicten op dit moment?
Op dit moment heb ik geen enkel conflict. Of het zou het ene moeten zijn, het bekende conflict, dat velen van onze sprekers hebben dat met de tijd.
Wie is Sai Baba en wat is zijn taak?
Wie was Sai Baba? Een zoeker naar eenheid. Wat was zijn taak? Duidelijk te maken dat eenheid kan bestaan. Wat is zijn ontwikkeling? Want dat moet je er dan ook bij vragen. Ik dacht enerzijds een juistere erkenning van al dat hogere wat er bestaat. En daardoor het verkrijgen van kracht waardoor men op aarde anderen kan helpen om meer te bereiken zonder indelingen te willen maken. Ik geloof dat dat het juiste antwoord is.
Als je van buitenaf beïnvloed wordt om bepaalde dingen die je altijd doet niet te doen, bijvoorbeeld iemand die makkelijk beïnvloedbaar is, en diegene doet dat dan ook niet, is dat dan toch iets van degene die beïnvloed wordt, of ben je dan een willoos slachtoffer van mensen die sterker zijn?
Ja, het is een situatie die ik me moeilijk in kan denken. Want per slotverrekening, wanneer ik zeg dat ik iets met al geweld wil doen, kan een ander wel zeggen dat ik het niet moet doen. Maar als ik nou vind dat ik het wel moet doen, doe ik het. Maar er staat natuurlijk tegenover dat als die ander zegt dat ik het niet moet doen en ik ben het ermee eens, dat ik het laat. Maar ik laat die ander met rust. En ik denk, doe jij nou eerst maar eens wat je zelf zegt dat ik niet moet doen, niet. Dan zal ik overwegen of ik misschien door niet te doen wat jij zegt dat ik niet moet doen, toch niet beter word dan ik nu ben. Maar ja, duidelijkheidshalve erbij. In uw wereld wordt u voor een groot gedeelte door suggestie en sublimale beïnvloeding geleefd. Dan moeten we nou helemaal constateren, dat is zo. Je kunt je daar nooit geheel aan onttrekken. Maar ik denk dat een mens die in de eerste plaats voortdurend bij zichzelf zijn eigen innerlijk te raden gaat, tot de conclusie komt dat veel van hetgeen men hem zegt voor hemzelf of haarzelf niet zodanig belangrijk is dat men daar zoveel energie of zoveel ellende voor over heeft. En ik geloof dat je die keuze dan zelf moet maken.
Hoe werkt het dat als je ergens mee bezig bent, dat je vaak net bij toeval datgene ontdekt dat je nodig hebt?
Ja, dat is eigenlijk de wet van harmonie. Op het ogenblik dat ik ingesteld ben op een bepaalde kleur, zal ik die kleur overal veel duidelijker zien dan andere kleuren. Niet omdat die kleur inderdaad overwegend en duidelijker aanwezig is, maar doordat mijn aandacht en mijn hele afstemming erop is gericht. Wanneer je dus bezig bent met een bepaald onderwerp, of bent bezig met een bepaald project, dan zult u door uzelf daar op een positieve manier in te verdiepen, als het ware alles naar u toe trekken wat ermee samenhangt. Zelfs de inhoud van het gemeenschappelijk bovenbewustzijn. Het resultaat is dus dat u steeds gegevens ontmoet die passen bij datgene wat u wilt doen. Maar bent u het niet met uzelf eens, dan vindt u allerhand gegevens die net als het ware u een klein beetje tegenwerken en waardoor u steeds neidiger wordt op uzelf of op de wereld.
Als er harmonie in je bestaat, voel je dan geen pijn meer? Grotere bewustwording is toch ook zielepijn?
Ja, ik geloof niet dat grotere bewustwording als zielepijn omschreven kan worden, of we moeten goede stuipjes ook pijn noemen. Maar ik zou het zo willen formuleren. Wanneer je in harmonie bent, is pijn zo onbelangrijk dat je ze uit je bewustzijn kunt uitschakelen. Dat is eigenlijk ook bij bewustwording. Er zijn natuurlijk veranderingen die ergens pijnlijk zijn wanneer je terugkeert naar je oude niveau. Maar op dit nieuwe niveau zijn ze zo onbelangrijk. En dat is, laat ik zeggen, wat anderen lijkt als een arm die afgeslagen wordt. Dat is dan in verhouding tot jou hetzelfde als een nijnagel die een beetje onaangenaam in je vinger prikt. Voldoende?
In omstandigheden waarin je moet aanvaarden, is overgave in vertrouwen dan positief?
Wanneer je moet aanvaarden, is overgave alleen dan positief wanneer je in die aanvaardingen zodanig vertrouwen hebt dat je niet kijkt naar resultaten, maar naar de bevestiging van datgene wat in jezelf leeft. Wanneer je echter op uiterlijkheden afgaat, is het dwaas om je zonde meer oog te geven. Pas wanneer het gaat om innerlijke zaken, is die overgave een noodzakelijkheid, maar vloeit ze voort uit het erkennen van die noodzaak in jezelf, waarbij de resultaten en gevolgen dus niet meer kritisch bezien worden, maar als een automatische verrijking van het eigen ik worden geaccepteerd. Voldoende?
Er is het onbewuste en onbewuste. Er is het bewuste en onbewuste. Kunt u uitleggen wat bedoeld wordt met het collectief onbewuste en hoe kunnen wij dit ervaren?
Ja, het collectief onbewuste, dat kun je misschien het beste op de volgende manier omschrijven. Alle mensen denken. Gedachten zijn in zekere zin uitstralingen. Telepathie bewijst dat. Wanneer bepaalde onderwerpen bij zeer veel mensen leven, ontstaat er dus een sterke impuls die het gemiddelde van hun gedachteninhoud rond die aarde in beweging houdt. Wanneer dat heel lang gebeurt, dan komen er zelfs nog een stralen schillen bij te passen en zo. Maar laten we dat maar even buiten beschouwing laten. Wanneer je nu af bent gestemd op een bepaald gegeven, dan zul je alles wat in die inhoud rond die wereld zweeft gemakkelijk ontvangen. Het bekende voorbeeld is de uitvinder. Hij is zeer intens met een vraagstuk bezig, krijgt daardoor verschillende gegevens, voegt op zijn beurt zijn eigen overwegingen aan het gemeenschappelijk bewustzijn toe. En een ander die zich met dezelfde of ongeveer gelijke ontwikkeling bezighoudt, wordt ineens geïnspireerd, zodat je op 3-4 punten kort na elkaar en toch schijnbaar onafhankelijk van elkaar altijd weer gelijke of vergelijkbare uitvindingen ziet ontstaan. Ik hoop dat het duidelijk is. Het is dus te zien als een soort laagje dat rond die aarde hangt en waarin al het denken van de mensen aanwezig is. Hoe langer dat denken wordt gehandhaafd door meer mensen, hoe langer het aanwezig blijft nadat het gedachtebeeld zelf onder de mensen niet meer bewust ligt. Voldoen?
Welke vorm zal het christendom in de toekomst, dus na ongeveer 20 jaar, hebben?
Na ongeveer 20 jaar? Ja, dan ben ik bang dat u nog steeds met een verdeelde wereld zult zitten op dit terrein. Er zullen nog steeds zijn die zeggen, wij volgen het lam. En daarom kunnen we onszelf als lammeling gedragen, want uiteindelijk draagt het lam onze schulden. Dat zegt natuurlijk niet zo. Er zijn mensen die zeggen, ja, we moeten onze naastenliefde uitbreiden over de hele wereld. En die dit in Christus naam doen, maar gelijktijdig vergeten dat de naaste in de eerste plaats degene is die naast je staat. Dus ik ben bang dat op dit terrein een verwording aan de gang is, waarbij de kerken zich onbewust meer en meer ontwikkelen tot sociale pressiegroepen in de naam van Christus. Dat lijkt me niet aanvaardbaar. Ik meen dat de werkelijke christenen van de kerkelijke instellingen meer en meer afstand gaan doen en voor zichzelf als het ware proberen om terug te keren tot de simpele leer van Jezus, die eenvoudig is, heb je naast de lief en God boven alle dingen. Voldoende?
Naar aanleiding van het onderwerp voor de pauze. Magie is dus in ieders leven zonder dat wij ons ervan bewust zijn.
Volledig akkoord. En wel om de dood eenvoudige reden dat de meeste mensen het niet weten. Bent u bijgelovig, waarom loopt u niet onder een ladder door? Ook een vorm van magie hoor. Waarom legt u een eed af? Waarom gebruikt u bepaalde formules en formulieren? Allemaal een vorm van magie. Het is of u zich bindt aan dingen die eigenlijk niet reëel bestaan. En aangezien dit al het geval is, zult u begrijpen dat veel van die kleine aanwensels die u hebt, een kleine gewoonte, waar u veel van pleegt te verwachten of waar u veel van profiteert, naar u zegt, in feite ook een vorm zijn van magie, omdat ze zelf niet inhouden wat u eraan toekent, maar die bepaalde gewoonte of die bepaalde handelwijze voor u wel degelijk betekent dat u tijdelijk boven uw eigen normaal grens van reactie, bewustzijn of inzicht uitkomt. Voldoende?
Heeft de verdwijning van het land dus iets te maken met de zondvloed?
Nou, dan moet u me eerst vertellen welke verdwijning u bedoelt. Atlantis is namelijk in twee gedeelten ondergegaan. Er ligt nog een paar duizend jaar tussen. Atlantis is nooit geheel ten onder gegaan. Moet er ook bij gezegd worden. Een deel van de beschaving is blijven bestaan. Onder andere in het zuiden van Spanje, het noorden van Amerika. Daarnaast ook op sommige eilanden en zeker ook in Ierland en de Welse gebieden. Engeland. Dus, wat bedoelt u? Bedoelt u de laatste ondergang? Dan moet ik zeggen nee. Ze heeft wel te maken gehad met een grote reeks rampen, maar niet met die overstromingsramp die als de zondvloed bekend is. De werkelijke zondvloed heeft waarschijnlijk vele jaren daarvoor plaatsgevonden en heeft te maken gehad met een contact van uw planeet met een te groot brokstuk uit de ruimte, waardoor bovendien weer een deel van de eigen massa van de aarde weg werd geslagen, met als resultaat aan de ene kant regens van stenen, meteorregens, van zeer grote omvang. Kijk naar de legendes in Zuid- en Midden-Amerika onder meer. Terwijl daarnaast zeer vele overstromingen zijn ontstaan en gelijktijdig verschillende landvlakten hun normale peil hebben veranderd. Een van de voorbeelden daarvan is bijvoorbeeld de Abyssijnse hoogvlakte. Die was oorspronkelijk veel lager en het klimaat was dus gelijkmatiger. Terwijl u nu op het ogenblik in feite een klimaat hebt als in Nederland op bepaalde delen. Terwijl u een zeer diep tropisch klimaat hebt als u een kilometertje of wat afdaalt. Goed. Dan zondvloedverhalen zijn algemeen, punt 1. Ze zijn overlevering en de oudste overlevering daarvan schijnt op dit moment meer dan 4000 jaar oud te zijn. Deze zondvloedverhalen zelf zijn zodanig al ingeboekerd in een soort godenleer, dat moet worden aangenomen dat ze dus voordat deze werden opgetekend in feite al overlevering geworden waren, een verre overlevering. Dat blijkt ook uit de details die erbij worden gegeven. We weten dat soortgelijke overleveringen ook bestaan bij bijvoorbeeld een aantal negenstammen. Zelfs bij de Kamel, de Bongo, kunt u een soort, ook bij de Messiah bestaat het ook inderdaad. Daar kun je dus allerhande dingen vinden die ook een zondvloedverhaal inhouden. Het is niet denkbaar dat het hier betreft één grote alomvattende zondvloed. Het gaat hier kennelijk eerder om zeer plaatselijke gebeurtenissen die echter met een zeer grote frequentie in een bepaalde periode hebben plaatsgevonden en waarbij aardbevingen, grote asuitwerping van vulkanen zeer waarschijnlijk een hoofdrol hebben gespeeld en daardoor de langdurige regens uiteindelijk hebben veroorzaakt. Voldoende?
Wanneer was die periode?
Zover wij na kunnen gaan, ligt de periode waarin dit het meest waarschijnlijk is, vanaf heden teruggerekend ongeveer 20.000-25.000 jaar. Daartussen.
Wilt u ons iets vertellen over spontane samadhi, staat er voor? Eventueel gevolgen, werkingen op omgeving, op dieren en de natuur. En wat zegt de dokter of niet bekende helderziende in deze materie?
Ja, nou moet u me eerst maar vertellen wat samadhi is. Ik ken samadhi dus alleen maar als een natuurkracht in een bepaalde voedselmethode. En daar is samadhi de heer Zaterdag, oftewel de heer van de kerk, heeft naar bedoeld.
Samadhi.
Waarmee u vermoedelijk bedoelt, want ik ken de term nog steeds niet, de zogenaamde goddelijke verrukking. Hè? Ja, dan kan ik alleen maar zeggen dat ik er te weinig van weet, zover dit op aarde bestaat, en dat ik er daarom geen absoluut antwoord of omschrijving van durf te geven. Ik weet dus wat u bedoelt, dat lees ik er ongeveer af, maar wanneer ik er verder ga antwoorden, dan moet ik u verder aflezen, en dat weet u wel.
Staan er op Mars piramiden?
Zover mij bekend niet. Maar je moet me niet kwalijk nemen. Ik ben er wel een keer geweest voor een waarneming. Maar ik vind het een tamelijk eentonige kwestie, dus ik ben er niet op doorgegaan.
Beleidt u dat Jezus Christus werkelijk mens is geworden?
Ik beleid dat Jezus mens was, geleefd heeft, bestaan heeft en zelfs gestorven is aan het kruis. Daarnaast beleid ik dat hij de drager was van een goddelijke kracht, de Christus Geest. Het is een wat andere formulering misschien. Ik maak dus een scheiding tussen Jezus, de mens, en de Christus, de goddelijke en alomvattende kracht die binnen een mens bij hem tot uiting is gekomen, voornamelijk in een periode van ongeveer 3,5 jaar.
Beïnvloeden de planeten het lot van de mens en zijn karakter en hoe is deze samenhang?
De planeten doen het natuurlijk niet bewust. Maar je moet het ongeveer als volgt zien. Rond de zon zijn een aantal banen die qua baanhoek dus nogal wat verschillen hebben. Bovendien zijn er zeer verschillende omlooptijden. Dit betekent dat er een steeds wisselend evenwicht bestaat ten aanzien van de zon. Wat ook op die zon inwerking heeft hoor. En daarnaast ook veranderende, steeds voortdurende veranderende condities op dit gebied. Op bijvoorbeeld een aarde. Dat impliceert dat alles wat op aarde leeft en groeit eveneens aan die verandering van condities onderhevig is. En daardoor inderdaad dus tot verschillen in groeiperioden enzovoorts enzovoorts kan komen. Om te zeggen dat het karakter van een mens volledig wordt beïnvloed door de planeten lijkt me onzinnig. Want dat karakter is voor een groot gedeelte zover het materieel is hereditair vastgelegd. En zover er dus meer geestelijke elementen bestaan. Uit meer geestelijke elementen bestaat is dan toch wel voornamelijk de voorgaande ervaring van de incarnerende geest die dit bepaalt. Maar de wijze waarop ze tot uiting kunnen komen, plus de versterking of verzwakking van bepaalde elementen, zowel in het stoffelijk voertuig als in de geestelijke uitingsmogelijkheid, kan inderdaad door deze wisselende omstandigheden worden bepaald. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het dus gaat om een periode, namelijk tijdens de groei van het lichaam, en niet om de dag of het ogenblik van geboorte, of zoals anderen zeggen, het ogenblik van bevruchting alleen. Het is doodgewoon een aangenomen waarde dat men dit berekent aan de hand van de geboortedatum. Maar het betekent in feite een hele reeks ontwikkelingen en veranderingen die zich dus zeg maar in 9 maanden ongeveer hebben afgespeeld. Omdat men een ervaringswetenschap heeft, is men tot een reeks gemiddelden gekomen, waardoor men ongeacht het feit dat men uitgaat van de geboortedatum en geboorteuur, toch kan komen tot een redelijke benadering, maar nooit een absolute berekening van de kwaliteit en de eigenschap. Voldoende.
Kunt u iets zeggen over onsterfelijkheid? Leonard Orr beweert dat de fysieke dood ook een gevolg van onze mentale conditionering kan zijn en dat de fysieke mens zich misschien zo kan ontwikkelen dat hij steeds verandert of reïncarneert binnen dit lichaam, mits hij de wetten van transformatie begrijpt.
Ja, laat ik het heel eenvoudig zeggen. Ouder worden is geen slijtageverschijnsel zonder meer. Het is in feite een optreden van vervuiling. En die kan mede door psychische spanning worden veroorzaakt. Waardoor dus de celvernieuwing vertraagt. En op den duur het aantal afbraakproducten zodanig wordt dat van een werkelijke celvernieuwing bijna geen sprake meer is. Dat is het verouderingsproces. Stel dat iemand in staat is een absolute fysieke en psychische rust te vinden. Daarbij zich volledig te richten op het gezond blijven. Dan geloof ik inderdaad dat het zelfs zoals de wereld nu is mogelijk moet zijn om een gemiddelde leeftijd van zeg 200 jaar maximaal te halen. Zou men daarnaast geestelijk bovendien nog leren bepaalde krachten te gebruiken, dan kan dit aanmerkelijk worden uitgebreid, zeer waarschijnlijk tot duizenden jaren. Aan de andere kant vraag ik me wel één ding af. En dat is, wat heb je eraan als mens om zo oud te worden? Het is misschien leuk om 1000 jaar AOW te krijgen, maar tegen die tijd is er toch niks meer.
Is het waarschijnlijk dat in de komende 10 jaar de Nederlandse overheid meer geld gaat besteden aan het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar parapsychologie?
Het lijkt me uitermate onwaarschijnlijk, omdat ze op het ogenblik al moeite hebben om voldoende geld aan zichzelf te besteden zonder gelijktijdig een figuur te slaan in de ogen van hun kiezers.
Astrologische aanwijzingen voor psychologische onevenwichtigheden zoals psychose, neurose, zijn die aanwezig en zo ja wel?
Wanneer u dat volledig wilt weten, dan kunt u zich het best wenden tot de Rozenkruisers die daar een volledige cursus over hebben. Heel kort gezegd, het is inderdaad mogelijk om bepaalde zwakke punten die psychisch bestaan aan te duiden op grond van horoscopie plus aflezing van de persoonlijkheid. Wanneer dit gebeurt, dan kun je daardoor ook heel vaak bepaalde afwijkingen, zoals ze later ontstaan zijn, herleiden tot hun oorzaak. En dat betekent heel vaak dat je een deel ervan kunt oplossen. Voldoende?
Welke astrologische mensen zijn
er? Wend u zich tot de Rozenkruis, want het is een ontzettend arbeidsintensief vlak. Daar zou ik een paar uur over moeten praten. En ik heb eigenlijk al lang gepraat over het antwoord dan.
Het vinden van een harmonie of harmonische mogelijkheid ten aanzien van de kosmos. Hoe gebeurt dit en onder welke omstandigheden?
Hoe het gebeurt is niet te omschrijven. Het is een proces dat vergelijkbaar is met de berg opstijgen en ineens in de nevel zitten. De waarde van het proces, de achtergrond van het proces kun je misschien als volgt omschrijven. Op het ogenblik dat de mens in zich zozeer één wordt met zichzelf, dat de noodzaak zichzelf te begrenzen of uit te drukken ten aanzien van de buitenwereld verloren gaat, staat hij open voor een grote reeks invloeden die tezamen een harmonie van grote orde voor hem beleefbaar maken. Wanneer deze beleefbaarheid alle grenzen verloren heeft, spreken we van een kosmische harmonie.
In een van de lezingen enige jaren geleden over bezetenheid werd er verteld dat er in de jaren 20 in Engeland een psychiater leefde die een boek geschreven had over de bezetenheid in de psychiatrie. Ja. Hoe heette die man en hoe heette zijn boek?
Spijt me dat ik niet iedereen dit gezegd heeft en ik weet het niet. Maar ja, er wordt me hier zoiets toegefluisterd dat het zoiets betekent als 20 jaar onder de doden was, geloof ik, de naam. Maar ik kan er niet achter komen, toch? Ik spijt me. Karel Wittelen, 30
jaar onder de doden.
U hoort het, u weet er meer van dan wij. We gaan doen.
Is het mogelijk dat er een opening in de aula bestaat?
Nou, een opening natuurlijk niet. Maar het is zo dat in de aura bepaalde punten zodanig verzwakt kunnen zijn dat op dat punt invloeden van buitenaf veel gemakkelijker toegang krijgen tot een mens. Dat bestaat wel. Voldoende.
Hebben mensen persoonlijke beschermgeesten en waaraan merkt men dit en kan men van onze zijde tot contact komen?
Ja. Beetje lastig, hè? Dat gaat zo uit van de primitieve stijl, hè? The angel on my shoulder is getting a little bit older, and the rest. Persoonlijke beschermgeesten, in de zin dat één beschermgeest uw hele leven bij u blijft, bestaan bijna niet. Wel zullen de meeste mensen gedurende enige tijd van hun leven door een ander worden geholpen en vergezeld. In vele gevallen wordt deze daarna afgelost door anderen. Je kunt dus wel zeggen, en dat is dus heel iets anders, dat er altijd wel een beschermgeest is die zich om je kommert. Dat is in 999.000 is dat juist.
Hoe anders te
weten daarvoor? Hoe je te weten komt, daar wou ik nog aan beginnen. Wanneer je probeert het te weten te komen, zul je vaak te veel nadruk gaan geven juist aan deze geestelijke aanwezigheid. Men gaat zo iemand dan zien als een soort meester, een persoonlijke geleider, een soort heerser. En dit belet u in het zelf leven. Maar wilt u het met alle geweld doen, dan is concentratie plus het bouwen van een plan. Of het nou goed is of kwaad, dat moet u zelf weten. Maar gewoon van een plan is het beste wanneer u dit diep geconcentreerd doet en daarna probeert in overweging als het ware stil te zijn, zult u heel vaak effecten ontdekken waardoor het duidelijk wordt dat er toch wel degelijk een geestelijk contact is. Een zich voorstellen van de beschermgeest kunt u alleen bereiken wanneer deze zelf dit noodzakelijk acht. En dat is maar zelden volledig het geval.
Komen via glas en bord entiteiten van hoog niveau door?
Ik heb een groot pianist gekend die voor de kinderen ook op zo'n klein xylofoontje zat te tokkelen. Het moet dus mogelijk zijn. Aan de andere kant moet je van een dergelijk apparaat natuurlijk geen concert verwachten. Is dit voldoende?
Had Mozes staf de vorm van de ang en uit welk materiaal was deze dan gemaakt?
De staf van Mozes was een Hethitische herderstaf. Ze was dus gekromd aan de bovenkant en licht afgeplat, omdat ze daar ook gebruikt kon worden om kluiten te gooien. En u ziet, dat hadden de staatslieden toen ook al kluiten gooien. Het was niet in overeenstemming met het teken van de ank, en dat is ook heel begrijpelijk. De ank namelijk was Mozes zeer wel bekend gezien zijn jeugdopleiding, waarbij hij dus ook bepaalde priesterlijke graad heeft bereikt, zoals noodzakelijk was voor alle leden van de huishouding van de vorst, zoals u weet. Een dergelijk symbool zal hij zeker niet gebruikt hebben, laat staan voor zich uitgedragen hebben, omdat daardoor de horigheid van een groot deel van de stammen die uit Egypte wegvoerden, juist aan dit oude Egyptische denken en geloof, zou zijn versterkt. U hebt er dus de reden bij. Voldoen?
Is het nodig voor geestelijke groei aan witte magie mee te doen? Deze vraag was reeds geformuleerd voor het eerste deel van de avond.
Nou, ik geloof niet dat je eraan mee hoeft te doen. Maar wanneer in uzelf een geestelijke groei plaatsvindt, dan zult u ongetwijfeld komen tot bepaalde innerlijke processen en ook uiterlijke praktijken die u vanuit uw vroegere standpunt met magie of witte magie zou hebben omschreven. Maar ze zijn, gezien uw verandering van bewustzijn, nu voor u volledig vanzelfsprekend. Dus je hoeft er niet speciaal aan te gaan doen. Niet denken, ik ga een witte magie doen en word ik bewuster. Maar bewuster worden, en als er nou toevallig er iets bij komt wat andere magie noemen, trek je er niks van aan, je moet toch verder.
Alles wat de mens mee moet maken, moet men dat op karma terugvoeren?
Lijkt mij gewoon verstandig. Kijk, karma bestaat natuurlijk in diervoegen, dat iemand die een opleiding heeft gehad, in een volgende fase uit die opleiding zal blijven putten en zijn reacties daardoor voor een deel zal laten bepalen. Maar wanneer je zegt karma, dat betekent ik heb vroeger jou een schop gegeven, dus krijg ik hem nou terug, dan vind ik het wel een erg simplistische benadering. Bovendien gebruik je dan karma maar al te vaak als een verontschuldiging voor de dingen die je doet. En dat is het meest onjuiste. Kijk, je leeft vandaag. Je hebt vandaag een bewustzijn. Je hebt vandaag een innerlijke stem en een innerlijk bewustzijn. En deze moeten bepalen wat je doet en of het goed of verkeerd is. Te zeggen, ja, maar dit stond geschreven, dit is karma, dat kon niet anders, is ontvluchten aan de persoonlijke aansprakelijkheid die je, althans tegenover jezelf, ook nu voortdurend en volledig moet dragen. Voldoen?
Waarom interpreteren Romeinse mensen altijd zo radicaal het gedrag van iemand anders en dan op de verkeerde manier? Hoe hoger je in de Romeinse kerk komt, hoe erger. Dus iemand offerde in de oorlog eens haar leven om voedsel te brengen naar de soldaten. Een hoge kostschoolnorm zag dit en zei de volgende dag tegen haar: u moest zich ervoor schamen om in deze tijd nog met soldaten te vreugden. Dit soort dingen komen aan de lopende band voor.
Ja, maar van een hogere norm kan ik het begrijpen. Als je zelf de kans niet hebt van behalve in je dromen, dan denk je al gauw het slechtste. Neemt u me niet kwalijk dat ik dat erbij zeg. Ik wil niemand beledigen. Maar ik vind uw stelling niet geheel juist. U moet echter één ding onthouden. De hele hiërarchie van de kerk van Rome is opgebouwd op het absolute gezag, uiteindelijk zelfs resulterend in de verklaring dat de paus ex cathedra onfeilbaar is, waardoor niemand daarop enige kritiek mag uitoefenen. Hierdoor meent men de gelovigen te kunnen beheersen en geleiden. Voor een kleuterklas is dat goed, voor volwassenen is het verkeerd. Daarom zal men heel vaak interpretaties geven van feiten die zelfs niet in overeenstemming zijn met hetgeen men er innerlijk van vindt. Men zal dingen verschrikkelijk vinden en goed praten. Men zal spreken over het door God gestelde gezag, omdat men in feite de moed niet heeft om te zeggen wat de waarheid is, of bang is dat een hiërarchiek hoger geplaatste zich daartegen zal verweren. Niet iedereen heeft Don Helder.
Ontstaan geloof, hoop, liefde, vertrouwen, wilskracht altijd uit een positieve gedachtewereld?
Nou, wilskracht niet. Maar geloof is over het algemeen positief of negatief. Het is een aanvaarding van het onbekende in de hoop door dit onbekende nu anders of meer te zijn dan dat. Dan zegt u vertrouwen. Vertrouwen, dat is datgene wat je ondanks alles bezit. Vertrouwen is een vorm van geloof die echter ook geprojecteerd kan worden in de wereld of zelfs in mensen. Hoop, dat is altijd datgene wat de mens nodig heeft om te vergeten dat hij het vandaag niet meer ziet zitten. Als zodanig een normale psychologische reactie op zijn onvermogen het heden te aanvaarden. Liefde, zolang zij een beperkte vorm heeft, is meestal op materiële drijfveren afgestemd, een vaker glandulaire kwestie. Maar zodra we komen tot de hogere vormen van liefde, dan betekent dit een absolute aanvaarding van het andere, omdat je het andere ziet als een verlengstuk van jezelf. Dit nu is een uitstijgen boven de beperking van het zuiver stoffelijk leven en als zodanig altijd als positief te waarderen. Voldoende?
Hoe moeten wij het kwade bestrijden?
Dat was een boer die vastbesloten was om geen onkruid tussen de koeien te hebben. Het gevolg was dat hij zo lang bezig was met wieden, dat het onkruid dat er toch nog aanwezig was als zaad, toen hij het koeren uitzaaide, sneller opschoot en het koeren dus verstikte. Je moet het kwade niet bestrijden, je moet het goede doen. Dat is de oplossing. Duidelijk. Dus ook niet bij een ander het kwade bestrijden, maar of het nou verkeerd is of niet, probeer toch samen iets te doen wat beter is. Dat is de oplossing. Geen commentaar?
Wanneer komt de geest in een kind? Kiest de geest zelf zijn plaats en is je geboortetijdstip belangrijk in verband met horoscoop?
Ja, wanneer komt de geest erin? Dat is zoiets als je zegt, wanneer trek je die trui aan? Nou, wanneer ze gebreid is. En dat betekent dus dat de claim meestal gelegd wordt op het ogenblik dat de eerste celdeling na bevruchting in de eicel plaatsvindt. Het betekent verder dat de werkelijke identificatie met het lichaam meestal plaatsvindt in de zesde, soms zelfs de zevende of achtste maand. Het geboorteogenblik kan astrologisch belangrijk zijn, we hebben dat daarnet al gezegd waarom. Maar we moeten ons wel realiseren dat de geest niet kiest voor een bepaald moment van geboorte in de eerste plaats, maar voor een bepaalde sfeer, uitgaande van de ouders en de omgeving, die in overeenstemming is met datgene wat die geest zich voorneemt te gaan ervaren. Goed doen.
Als je steeds hetzelfde droomt, dus een droom die alsmaar weer terugkeert, en in die droom denk je steeds, maar ik weet dat ik dit steeds droom, maar nu is het echt. En alles is heel helder en duidelijk, en je realiseert je elke keer dat, dat je de volgende dag dat je droomde. En dat blijft alsmaar doorgaan. Wat betekent dit dan?
Tenzij ik daar zeer persoonlijk op in zou gaan, en dat mag ik niet, is daar geen reëel antwoord op te geven. In het algemeen kun je zeggen, zich herhalende dromen hebben over het algemeen een diepe betekenis en wijzen hetzij op in uzelf bestaande moeilijkheden, dan wel op een toekomstverwachting die u nog niet bewust kunt concretiseren, maar die in de droom als een erkenning wordt aangeduid en dan over het algemeen ook uiteindelijk stoffelijk wordt beleefd.
Hoe pak je steeds terugkomend probleemgedrag aan? Bijvoorbeeld iemand die steeds de behoefte heeft bij tijd en weinig behoorlijke scènes en ruzies te maken.
Dat is een hele moeilijke vraag. Het ligt eraan hoe sterk u bent. Maar wanneer u denkt dat u sterk genoeg bent, kunt u eens proberen door zelf, voordat de ander zover komt, met een scène en een ruzie te beginnen. U heeft dan het grote voordeel dat u het proces kunt leiden en daardoor zal de verzoening waarschijnlijk uiteindelijk intenser en beter zijn. Maar zorg wel dat u de ander aan kunt, anders krijgt u een pak op uw weerwand.
Hoe dicht je een lek in je aura?
Ja. Ik zou natuurlijk kunnen zeggen, ik kan proberen om een bandenplakmiddel aan de gang te gaan. Maar, kijk, een lek in de aura is in feite niets anders dan een punt waarop een deel van uw eigen levensenergie afvloeit. Dat zou duidelijk zijn. Wanneer dit het geval is, is het mogelijk door een afscherming, dus het leggen als het ware van een extra fluidiek laagje eromheen, zo heet het dan in de techniek, te voorkomen dat deze onttrekking van energie verder plaatsvindt. En daarnaast zul je dan door je eigen leven en vooral door je concentratieoefeningen moeten zorgen dat je innerlijk evenwichtiger bent. En dan vindt je levensstroom weer zijn oorspronkelijke gang en is dus het lek, zoals u het noemt, gedicht.
Het lijkt erop dat conflict in een intens samenlevingsverband, zoals gezin en dergelijke, onvermijdelijk is. Zijn ze te vermijden en hoe vind je een zo harmonisch mogelijk samenlevingsverband?
Ik geloof niet dat conflicten te vermijden zijn onder mensen. Een vriend van mij heeft eens op de vraag, wanneer zal er eindelijk vrede zijn op aarde, geantwoord, wanneer van de twee laatste mensen de een de ander begraaft. En dat klonk cynisch, maar er is ergens waar. Elke mens heeft behoefte zich op zijn tijd te laten gelden. De botsing van persoonlijkheden is in feite gelijktijdig een wederkerige erkenningsmogelijkheid. Wanneer u dus een ideale samenleving in een gezinsverband nastreeft, moet u er rekening mee houden dat juist de botsingen voeren tot een beter begrip en daardoor tot een wezenlijk voor de partijen ook belangrijke werkelijke samenwerking, waarbij de kleine verschillen als het ware alleen nog maar accenten zijn die men legt om een versuffing en daarmee een stilstand van verdere ontwikkeling te voorkomen.
11 oktober 1999, een totale zonsverduistering. Het lijkt wel of er iets mis is met de zwaartekracht. Waardoor komt dit? Is er dan toch een samenhang tussen de graviteit en licht? Er treedt ook een verschuiving op. Is dit een kanteling van de aardas of een omwoling van het aardmagnetisch veld? Ontstaat de gewichtsloosheid dus tijdens ompoling? Dus is het continuïteit van zijn van het magnetisch veld verantwoordelijk voor de zwaarte?
Neemt u me niet kwalijk wanneer ik hier begin met de vraag of dat werkelijk in 1999 gebeurt, want het schijnt mij natuurlijk dat sommige mensen nu wel weten. Maar reëel gesproken, zwaartekracht ontstaat door eigen wervelingsverhouding plus onderlinge magnetische verhouding tussen de zon en de planeten en hun onderlinge bewegingssnelheid. Ompoling van een magnetisch veld kan plaatsvinden, het gebeurt ook eens in zoveel 10.000 jaren. Maar een dergelijke ompoling op zichzelf is eigenlijk niet zo erg belangrijk. Op het ogenblik dat dit gebeurt is er geen sprake van een verandering van de zwaartekracht. Er is wel sprake van een ontstellende verandering in de rotatie van vooral de hoogste luchtlagen. En daardoor allerhand atmosferische moeilijkheden. Die kunnen dan weer op aardoppervlak en dergelijke invloed hebben. Het spijt me dat ik de genoemde datum niet als kritiek ken. Dat ik niet geloof dat een absolute en volledige zonsverduistering voor de gehele aarde gelijktijdig kan bestaan. Dat ik niet van de overtuiging ben dat licht een directe invloed heeft op zwaartekracht. Ik hoop dat het voldoende is.
Is de fysieke onsterfelijkheid mogelijk? En zo ja, welke mogelijkheden bestaan er om je leven te verlengen? Maar dat hebt u al.
We hebben de vraag al beantwoord.
Volgens Nostradamus, dat is weer toch weer iets anders, zal in de 80er jaren Parijs worden verwoest. Wat is van deze voorspelling waar? En is dat ook astrologisch vast te stellen?
Ik weet niet of het astrologisch is vast te stellen, maar gaat u naar deze stad, u zult zien dat bepaalde projecten inmiddels al aardig om op weg zijn.
Dit was de laatste schriftelijke
vraag. Ja, vrienden, dan wil ik nog maximaal 3 mondelinge vragen beantwoorden en daarna gaan we sluiten.
Hoeveel
entiteiten
zijn
hier
aanwezig
behalve de leeuwen? Dat vind ik een gemene vraag, want ik ben niet dood. Maar het totale aantal is niet zo bijzonder groot op dit ogenblik en zal zweven tussen de 900 en de 1000.
Het vervuilingsproces van het lichaam.
Het vervuilingsproces van het lichaam, ja. Door te zorgen dat je geestelijk dus voldoende evenwichtig bent. Door je lichaam de juiste levenscondities te gunnen, als dat al mogelijk is in deze tijd. En te zorgen voor een evenwichtige en niet overdadige voeding, waarbij je probeert steeds meer van je energie op een andere wijze dan alleen uit voeding te verwerken.
Heeft een scheur in de aardkorst invloed gehad op het magnetisch aantrekkingsveld?
Indirect wel, want wanneer er dus een scheur in de aardkorst is en de spanning wordt daarop te groot, dan blijkt namelijk dat veldafwijkingen in het aardmagnetisch veld, dus lijnafwijkingen, voorkomen. En dat daarbij onder bepaalde omstandigheden zelfs magnetische wervelstormpjes kunnen ontstaan. Het zou heel erg beroerd zijn als dat gebeurt in de buurt van een grote computer.
Is dat in verband te brengen met de bijbelse leeftijden van de mens?
Nou, ik ben bang dat ik die relatie niet kan zien. Voor zover de vierde vraag.
Mag ik terugkomen op die entiteit?
Nee. Ik heb gezegd 3 vragen. Oh. Ik heb er nou 4 gedaan. Denk je, nou kan er nog wel eentje bij. Ja, dat is net als dat je zegt, nou die schatkist subsidieert zoveel, kunnen ze mij er ook nog wat bij nemen. Ja. Vrienden, sluiten doen we als volgt, u weet het misschien. We nemen een paar woordjes die u geeft, drie als het even kan. En dan maak ik er nog een korte slotthese van.
Onbegrensdheid. Onbegrensdheid.
Ja, neem me niet kwalijk. Ik heb nu een keizer met een onbekende transparantie. Dat wordt een beetje moeilijk.
En een lotus.
Een lotus ook nog erbij. Nou goed, laat ik het dan maar houden bij die begrippen die we dus een beetje uitgevist hebben. En dan zou ik willen beginnen met de lotus. Op het oppervlak spiegelt ze zich in maanlicht. In de modder graaft ze naar haar voeding. Lotus, hij die zich ontplooit en de verbinding vormt van duisternis met licht. En juist in de doorzichtigheid van heel het werkelijk bestaan ontplooit zich in de mens een waan die, als ze eenmaal weer verbreekt, wordt tot een stem die overlicht, boven spiegel van beperking spreekt. En zoek je dan een keizerlijk bestaan, een waan misschien, van onafhankelijkheid, besef dan, even kan dat zijn, een ogenblik in tijd, maar in de werkelijkheid ben jij door wat je bent gebonden, niet aan je deugden of je zonden, maar aan een werkelijkheid waarin je leeft, waaruit je groeit, totdat je eens je werkelijkheid ontplooit. En dan jezelf ontplooiend als de lotus in de vijver. Zeg, één ben ik met al. Mij treft het eeuwig licht. En zo verblijf ik lichtend licht. En vrij ontwaakt. Zoekend naar een werkelijkheid. Waarin het zijn de ketens slaakt van de beperking en de waan. En ik in vrijheid doorziende al bewust kan voortbestaan. Ik hoop dat u het genoegen mee wilt nemen. We hebben een aardige achtergrondbegeleiding. Achtergrondkoor verspreidt altijd indruk, heb ik horen zeggen. Voor u allemaal nog een heel klein versje, maar u bent vandaag niet naar de stembus geweest, of wel naar de stembus geweest. Onthoud u nu maar dit. Stemmen zeggen niets. Tenzij bewust zij spreken en zo met samenhang die zinloos is weer breken. Wanneer u dat doet met bepaalde dingen in uw eigen leven, dan zult u ontdekken dat u heel wat aardige dingen verkiesbaar hebt in uw eigen leven. En dat u heel wat slechte dingen terzijde kunt zetten zonder dat ze u werkelijk nou veel ellende kosten. Ik hoop dat u daar zult slagen. Goedenavond.
Dank u wel.
De volgende bijeenkomst is 28 april. Welkom.